Ik wou vanavond toch nog een keer naar Matteüs 24 toe gaan. Naar aanleiding van Daniël 9, waar wij eigenlijk gebleven waren. Daniël 9, de profetie met betrekking tot de 70 weken van Daniël, die ons het kader geeft voor de zaken met betrekking tot de wederkomst van Christus en dan in het bijzonder de chronologische zaken. En we hebben gezien dat Matteüs 24 daar heel goed in past. Niet omdat wij dat erin leggen, maar omdat de Heer zelf in Matteüs 24 vers 15 verwijst naar Daniël de profeet. En hij spreekt over de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En die gruwel der verwoesting die kwamen wij tegen in Daniël 9. Waarvan gezegd wordt dat hij in het midden van de 70ste week van Daniël opgericht wordt. Waarna de grote verdrukking uitbreekt. Dat blijkt met name hier. Want dat stond vanaf vers 15 tot en met vers 28, zeg maar. En daarna kwamen we in vers 29 van Matteüs 24. Bij de verduistering van zon, maan en sterren. Wat het kenmerk is van de wederkomst van Christus, de officiële wederkomst van Christus aan het einde van de 70 weken van Daniël, de 70ste week. En wat is er nog maar aan de hand aan het einde van de 70ste week van Daniël? Even recupereren. Wat zeg je?
Verbond dat verbroken.
Nee, dat is in het midden van de 70ste week.
Wedergeboorte van Israël.
Precies. Dat blijft belangrijk, want dat lees je hier in Matteüs 24 niet echt aan de oppervlakte. Maar in Daniël 9, die profetie over die 70 weken. 70 weken moeten leiden tot. Nou ja, wat stond er allemaal? Ja, hè?
Zo'n rijtje.
Rijtje van 7. Over de ongerechtigheid moet verzoend zijn, de zonden vergeven. De profeet verzegeld, een beetje een merkwaardige uitdrukking. Maar de algemene strekking van het rijtje in Daniël 9 is dat met name het Joodse volk tot geloof komt, tot bekering komt. Daar moet het toe leiden. En daarvoor dient ook die grote verdrukking die over in het bijzonder het Joodse volk komt. We hebben gezien dat er waarschijnlijk maar een handjevol mensen overblijft. En dat er ook maar heel weinigen zijn die tot geloof zullen komen. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is een overblijfsel, dat zijn er niet veel. En om er dan toch direct nog wat aan toe te voegen wat me nu te binnen schiet. Ik weet niet of ik dat al een keer genoemd heb. Maar de verwachting is ook dat niet zozeer een handjevol Joden tot geloof komt aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar in het bijzonder dat de Joodse overheid tot geloof komt.
En daarmee dus het volk.
Ja, precies. Dat is het belangrijke thema van wat is eigenlijk een volk? Wanneer is een volk gelovig of wanneer is een volk ongelovig? En een volk is gelovig op het moment dat de regering gelovig is.
En de vraag, zit die regering in Jeruzalem of niet?
Ja, dat lijkt me wel.
Het wordt al gesproken over uw volk en uw heilige stad. Kun je dat zien, dat die heilige stad een verwijzing is naar de regering die dat doet?
Het is in ieder geval natuurlijk een verwijzing naar Jeruzalem. En Jeruzalem is wel natuurlijk het centrum van en het centrum van het land, maar ook van waaruit geregeerd wordt.
Mm-hmm.
Dus ja, een hoofdstad is altijd omdat vanuit een hoofdstad geregeerd wordt.
Ja, maar dus kan dat erin liggen dat Jeruzalem de aanduiding is of daar
van die regering, ja. Bedoel je? Ja, het is de hoofdstad van het land, dus het moet vanuit Jeruzalem uitgaan. Jeruzalem is het begin, zeg maar. Is het hoofd van het land, van het volk. En daar zetelt de regering.
Okay.
Dus dat denk ik wel, ja. Want dat is ook een problematisch iets, hè. Dan wordt er gezegd van, dan staat er bijvoorbeeld in de Bijbel dat het Joodse volk ongelovig is geworden. Of ze zijn verhard geworden. En dan zijn alle Joden dan verhard geworden. Krijg je daar een discussie over. Maar dat gaat niet over individuele mensen, dat gaat over volkeren. En als een volk gelovig is, dan is het omdat de overheid van het volk gelovig is. Is een volk ongelovig, komt er omdat de overheid van het volk ongelovig is. Want je ziet in, heel simpel voorbeeld, in Handelingen 2, zie je dat daar 3000 mensen tot geloof komen. Dan denk je, nou, dat is een hele grote groep. En het zijn ook nog, daar staat er niet bij, hè, maar wordt wel verondersteld dat het Joden zijn. Allemaal. Maar je ziet dat de Joodse regering, de Joodse overheid, die blijft verhard. En daarom is de oproep in Handelingen 2 ook, word behouden van dit verkeerde geslacht. Dat geslacht blijft namelijk verkeerd. Hoeveel mensen eruit dat geslacht ook tot geloof komen, het blijft een verkeerd geslacht. Omdat zij behoren tot het Joodse volk, waarbij de overheid, die verantwoordelijk is voor het volk, het evangelie verwierp. Dus dat is ook de verwachting, dat aan het eind van die 70 weken, als Jeruzalem verwoest is geworden en die grote verdrukking over het land is gekomen, dat daar door de Joodse overheid de naam des Heren wordt aangeroepen. En dat dat het moment is waarbij ook de Heer zal wederkeren en waarbij men kan vluchten door de Olijfberg naar de woestijn. En dat staat natuurlijk niet allemaal hier, maar goed, dat hebben we natuurlijk in andere schriftplaatsen allemaal wel al een keer gezien, maar ik herhaal het nog maar even. En dan staat er in vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dit is dus zijn officiële wederkomst. Dat begint hier, na verduistering van zon, maan en sterren. En die zon, maan en sterren kom je in het Oude Testament, vorige keer ook al aangehaald, kom je die verduistering van zon, maan en sterren meerdere keren tegen. Waarbij het gekenmerkt wordt als het begin van de dag des Heren. Dat is bijvoorbeeld in Joël zo, hè. Hebben we niet opgezocht. Zullen we die nog even opzoeken? Laten we dat maar doen. Joël, dat is dan toch nog even naar aanleiding van vers 29. Joël hoofdstuk 2. Daar wordt gesproken over, boven vers 28 staat belofte van de geest. En dat is eigenlijk een belofte van nieuw leven. Belofte van wedergeboorte. Niet met die termen, maar dat komt omdat dat in het Oude Testament nog verborgen lag, hè? Als je alleen vanuit het Oude Testament komt, wat is dat eigenlijk? Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Wat verstaat men daaronder? Ja, geen wedergeboorte hoor, dat verstond men er echt niet onder, de Joden. Komt omdat het nogal bedekte termen zijn. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Nou, dat kan ook veel oppervlakkiger geïnterpreteerd worden. Er waren ook genoeg oud-testamentische gelovigen die vervuld van de geest profeteerden of wat dan ook.
Saul.
Wat zeg je?
Saul
bijvoorbeeld. Saul, ja. En de geest week op een gegeven moment van hem. Ja. Maar daar heeft het niks te maken met het ontvangen van eeuwig leven. En hier wel, alleen leer je dat eigenlijk pas vanuit het Nieuwe Testament. Want Petrus haalt dit aan in Handelingen 2 en zegt, nou, dat wordt nu vervuld. De Heer is begonnen met zijn geest uit te gieten over alle vlees. En heeft dat gedaan in het bijzonder. Als eerste heeft hij zijn geest uitgegoten over het vlees van de Heer Jezus. Want zo is de Heer Jezus opgestaan uit de dood, omdat hij nieuw leven ontving. Dus het gaat over de belofte van nieuw leven. Alleen dan zien wij in vers 31... zien we die uitdrukking staan: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat zijn dezelfde uitdrukkingen als in Matteüs 24. En hier staat erbij dat eerst zon, maan en sterren verduisterd zullen worden, en dat dan daarna de vreselijke dag des Heren aanbreekt. En de dag des Heren, dat is wat wij eigenlijk noemen de wederkomst van Christus. En niet alleen die ene gebeurtenis, maar dat is een hele periode die daar nog achteraan komt. Zijn komst, de komst van de Zoon des Mensen, de toekomst van de Zoon des Mensen is de parousia. Hè? De parousia van de Zoon des Mensen, dat wil zeggen zijn aanwezigheid. En zoals hij in het verleden 33 jaar op aarde geweest is, zo zal hij in de toekomst ook een langere tijd op aarde zijn. Sterker nog, hij zal er tot een eeuwigheid zijn. Dus ja. Ja. Dat... Denk je daar niet aan, hè? Als je het hebt over de wederkomst van Christus en dat hele periode nog.
En dat wordt één dag. De dag.
Dat heet de dag des Heren. Ja, ja, ja.
Dat is eigenlijk de hele tijd na zijn leven.
Ja, eigenlijk.
Het wordt ook niet meer donker, dus licht en het blijft licht.
Ja, maar goed, als de dag des Heren aanbreekt, is wel eerst duisternis. Want dat lees je elke keer als je over die dag des Heren leest. Maar de dag des Heren is gewoon de periode waarin hij iets doet. En als hij wat gaat doen in de toekomst, is een van de eerste dingen, is wel degelijk oordelen. Daarom is de komst van die dag des Heren ook altijd, wordt hij altijd beschreven als een vreselijke dag. Men zegt wel eens, waarom doet de Heer niks? Waarom doet God niks? En dan inderdaad mag je blij zijn dat hij niks doet. En het is zo belangrijk om dat te weten. Ook gewoon voor je praktische, dagelijkse leven. Dat je weet wie de Heere God, wie de Heere Jezus Christus is. Want anders roep je hem aan en vraag je dingen aan hem. Heb je bepaalde ideeën die gewoon niet stroken met zijn ideeën. En dat is niet goed voor je geestelijk leven. Want dan wandel je in duisternis namelijk. En daarom zouden wij die dingen leren. En die dag des Heren, die begint dus vreselijk. Het aanbreken van de dag des Heren is geen pretje. Dit is een oordeel. Maar dan staat er hier nog bij: en het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Dat is wel leuk, hè? Ja, ik kan het niet allemaal opzoeken, maar ik hoop dat je dat dan weet. In Handelingen 2 citeert Petrus dit ook, hè? En dan citeert hij net zo ver als ik nu ook geciteerd heb. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Punt. Meer citeert Petrus niet. En dit komt omdat deze profetie, zoals zoveel, een dubbele toepassing hebben. Een gedeeltelijke vervulling is al begonnen bij de opstanding van Christus. Maar de uiteindelijke, volledige vervulling zal pas zijn vanaf de dagen van het einde van de 70ste week van Daniël. Want dan staat er: al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Dus er wordt hier gesproken over een moment waarbij de dag des Heren aanbreken gaat. En dat degenen die dan de naam des Heren aanroepen, die zullen behouden worden. Want in Jeruzalem op de berg Sions zal ontkoming zijn. En mijn inziens past dit precies aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarin er wel degelijk ontkoming zal zijn, omdat die olijfberg namelijk scheurt. En dus krijgen ze een mogelijkheid om te vluchten vanuit Jeruzalem naar de woestijn.
En hoe zit het dan met die berg Sion? Want voor mij kan je dat niet toepassen op de olijfberg.
Nee. Want dat is ook niet zo dat de olijfberg mee bedoeld wordt. Okay. Want de berg Sion is de berg waar het koninklijke paleis staat. Dat is niet eens... dat is, meen ik, niet eens de tempelberg. Want de berg Sion, dat wijst men nu nog steeds wel aan. Hè? Dan zegt men, daar heeft het paleis van David gestaan. Ja.
Maar dat weten dat ze is... helemaal niet meer bij.
Ja, ik meen dat ze dat nog wel enigszins weten. Ja. Ja. Maar dat is zelfs nog verder westelijker in Jeruzalem.
Richting de Olijfberg?
Nee, juist niet dus. Nee. Je hebt oostelijk heb je eerst de Olijfberg, Kedrondal, en dan krijg je de Tempelberg. En dan pas verderop in de stad vind je de berg Sions.
Oké.
Okay. Maar de Olijfberg ook niet buiten de stad?
De Olijfberg is ook buiten de stad.
Dat is een sabbatschuizing.
Dat klopt. Ja. Ja. Maar zoals zo vaak wordt de berg Sions of Jeruzalem gewoon synoniem gebruikt met elkaar.
Ja.
En als je dan zou vragen...
Waar de Heer is dus.
Als je dan zou vragen waarom... dan zou je kunnen aangeven dat de berg Sions in het bijzonder te maken heeft met koningschap. En wat je er in het bijzonder in dit vers mee moet, weet ik eigenlijk niet.
Want jij paste toe op het einde van de 70ste week, op het moment dat de wederkomst van Christus was.
Ja.
In eerste instantie ben ik geneigd om hem anders te lezen, te zeggen van, goh, okay, er is ontkoming als je naar Jeruzalem gaat. Maar dan pas ik hem ook toe in de periode daarna, als het ware.
Ja.
Antichristelijke rijken.
Ja,
ja, maar bij de gelegenheid wordt Jeruzalem en het hele land verwoest.
Ja, ja.
En het duurt nog wel even een tijdje voordat ze weer kunnen gaan beginnen met bouwen.
Ja, ja.
Ja, dat klopt. Maar het is...
Je kan het ook over tien jaar na zien.
Ja, kijk goed. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Ja, dat geldt voor altijd en iedereen.
Ja.
Ja. Maar waarom staat er hier dan bij? Want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn. Waarom is daar dan ontkoming? Ja, en het is ook maar net... Ja, hoe lees je dat? Lees je het van je moet naar Jeruzalem toe om ontkomen te worden? Of lees je het als... Je moet, als je in Jeruzalem bent, dan zal er een... manier zijn om te ontkomen. En ik lees hem op die laatste manier. Het heeft zelfs nog aansluiting, denk ik, met wat er daarna staat. Gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de... Dat is ook een beetje een vreemde zin. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dus dit zou je nog kunnen interpreteren alsof er twee categorieën zijn. Je hebt aan de ene kant degene die te Jeruzalem ontkomen. En dat bij, dat ze gevoegd worden bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen.
Dus dan die ontkomen zijn die de Heere roepen zal. Namelijk bij hen die ontkomen zijn. En dan denk ik wel aan degene die al... gevlucht waren.
Ja.
Die de Heer, dus die zullen, hè, degene die dan tot geloof komen, worden gevoegd bij degene die al ontkomen zijn.
Ja, oké.
Okay. Ik denk dat je hetzelfde bedoelt.
Dat is hetzelfde, denk ik, hè? Ja. Ja, want dat is ook wat we uit het Nieuwe Testament en het bijzonder, denk ik, uit de Openbaring leren, dat je in de eerste helft van de 70ste week al mensen hebt die gevlucht zijn.
Ja, precies.
Die aan de oproep van Mozes en Elia gehoor hebben gegeven om te vluchten uit het land, omdat de pleuris uitbreekt, om maar gewoon zo te zeggen, en dat die bij elkaar gevoegd worden. Maar goed, ik denk inderdaad dat het bij elkaar hoort, die dag des Heren die aanbreekt, die vreselijke dag des Heren, en dat er op de berg Sions en te Jeruzalem ontkoming zal zijn. Dat het te maken in verband staat met dat scheuren van de olijfberg. Nou, goed. Terug naar Matteüs 24. Dan staat er in vers 31, want de rest van vers 30 hebben we het vorige keer over gehad. Dan staat er in vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dan is denk ik de eerste vraag, wie zijn die uitverkorenen? Ja, of je zegt, ja, dat weten wij niet, dan kan je er helemaal niks mee. Of je gaat een discussie beginnen over de leer der uitverkiezing. Waarbij de gedachte is, de Heer heeft bepaalde mensen wel uitgekozen om tot geloof te komen en andere mensen niet. Maar dat is een misverstand. Want uitverkiezing heeft in feite helemaal niks te maken met het ontvangen van eeuwig leven. Wat zeg je? Nee, maar weet je dat die term in de Bijbel helemaal niet zo gebruikt wordt? Als de term uitverkiezing gebruikt wordt, dan is het uitverkoren tot een bepaald doel. Uitverkoren uit een bepaald systeem en toegevoegd naar een bepaald systeem toe of verordineerd tot een bepaalde bediening. Dat is wat uitverkiezing is en heeft niks te maken met ontvangen van eeuwig leven. Ik bedoel, Israël werd uitverkoren. Want ja, dat ligt trouwens ook dik bovenop. Hè? Als je vraagt wie zijn er uitverkoren, dan is het eerste antwoord, Israël is uitverkoren. Dan is de volgende vraag, waartoe is Israël dan uitverkoren? Dat weet men meestal niet. Maar Israël is uitverkoren om een koninklijk en priesterlijk volk te zijn. Om een volk te zijn dat Gods woord zou bewaren. En dat heeft in die zin heel weinig te maken met het individueel tot geloof komen van individuele Israëlieten. En ik denk dus ook dat deze uitverkorenen, dat het in het bijzonder gaat over Israël, zelfs over alle 12 stammen van Israël, zoals vermeld in Openbaring hoofdstuk 7.
Die 144.000.
Ja. Ja. Want leg dat er maar eens naast, Openbaring 7.
Ja, ik heb het er ook bij staan. Dan heb ik zo wel een vraag. Maar dan gaan we
ja, dat is goed. Ik ook nog wel. Ik hou ook vragen over, hoor. Ja, dan heb ik de neiging om eerst hoofdstuk 6 toe te lichten, hè? Ja, want dan valt het precies in elkaar. In hoofdstuk 6, ik probeer het heel snel. In hoofdstuk 6 van Openbaring, daar vinden wij vier dieren.
Paarden.
Vier paarden, ja, zelfs vier paarden. Vier dieren was in Daniel, hè? Vier paarden. Een wit paard in vers 2. Een rood paard in vers 4. Een zwart paard in vers 5. En een valpaard in vers 8. En lees het maar na. Het betekent, de betekenis van die paarden staat er gewoon bij. Dat moet ik eerst zeggen, het zijn geen letterlijke paarden. Nee, dat zijn geen letterlijke paarden. Een paard staat voor macht. En ook gedeeltelijk voor koningschap. Ik bedoel, als er een koning gekroond wordt, dan zijn er paarden bij betrokken. Of het is Koningsdag, dan wordt die koets rondgereden door paarden. Dat zijn namelijk een soort koninklijke dieren. Dat doe je niet met ezels. Nee. En ook niet met varkens of met honden of weet ik veel wat. Paarden zijn in die zin koninklijke dieren. En een wit paard staat voor vrede. En het rode paard staat voor de dood. Klopt het zo? Even denken hoor. Moet zelf even kijken. Oh ja, groot zwaard. Hebben we de groot zwaard gegeven. En dat staat voor oorlog. En dat staat tegenover het witte paard, wat staat voor vrede. Wit paard staat voor vrede, staat er in vers 4. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat, werd gegeven de vrede te nemen. Dat is die vrede van het witte paard. Nou zeg ik er ook even direct bij waar we zijn in de chronologie. Dat witte paard staat model voor die eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Vrede, vrede, geen gevaar. Een verbond, want zo begint die 70ste jaarweek. Met een verbond tussen het Joodse volk en haar vijanden. Waarbij men het eens wordt en waarbij men een verbond sluit, een vredesverbond namelijk. Zeg maar met de antichrist, even gemakkelijk gezegd, met de tegenstander. En dat tweede, derde en vierde dier, die staan model, alle drie, voor wat er zich afspeelt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Namelijk een rood paard, de vrede wordt genomen. Oorlog, nou dat lezen we over de grote verdrukking, dat er oorlog komt. Een zwart paard, die had een weegschaal in zijn hand. Dan kan het over twee dingen gaan, hè? Als iemand een weegschaal in zijn hand heeft. Of dan gaat het over justitionele zaken, over vrouwen justitia met een weegschaal in de hand. Of het gaat over de verkoop van voedingswaar. Moet gewogen worden namelijk. En het gaat over het laatst. Het gaat namelijk over honger. Dat zwarte paard staat voor honger. Want er staat in vers 6. Ik hoorde een stem in het midden van de dieren die zeiden. Een maatje tarwe voor een penning. En 3 maatjes gerst voor een penning. Nou, hoeveel euro dat is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het heel duur is.
Ik meen iets van 250 euro voor 1 brood.
Oh, nou kijk, nou, dat bedoel ik maar. Een penning, is dat niet een dagloon? Is
ja, een
dat
dagloon.
Niet, is een dagloon.
Dus sorry.
Een best dagloon.
Dus dan ben je een dagloon kwijt.
Inflatie tegen die
ik
tijd.
Ik verdien het, dan moet ik krijgen.
Maar een dagloon en hoeveel een maatje tarwe dan is, nou ja, weet ik niet, een schepje, weet ik niet. Maar de strekking is dat het gewoon heel duur is.
Ja, dat is echt goed duur.
Ja.
Dat honger staat trouwens ook nog in vers 8.
Nou, dat staat er ook gewoon bij, hè? Ja.
Het staat en
ja.
Het honger.
Ja, vers 8, daar staat en ziet een vaalpaard en die daarop zat. Zijn naam was de dood. Een grauw vaalpaard. Eigenlijk helemaal kleurloos. En de hel, het dodenrijk, volgde hem na. En hun werd gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Of vierde deel der land. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hè? Dat nog alles. Dat aarde niet betekent de gehele aarde. Niet de hele wereld. Hmm. Als je het naar Hebreeuws vertelt, dan staat er Eretz. En dan kan je het gewoon interpreteren als Eretz Israël. Het land Israël. Dat kan heel goed. Maar met het zwaard, dus oorlog, met honger, het zwarte paard, en met de dood, het vale paard. Dus het eerste paard, eerste helft van de 70ste week. Die andere drie dieren staan model voor de tweede helft van de 70ste week. Daarna vinden wij het vijfde zegel wat geopend wordt. En dan wordt er gezien onder het altaar, vers 9, de zielen van dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen, vers 10, met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet, dus nog geen oordeel, wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Hoe lang duurt het nog voordat er oordeel komt en ook voordat wij onze beloning ontvangen? En dan staat er, en aan ieder werd lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Dus je hebt hier een categorie die gedood is door die drie paden, zeg maar overdrachtelijk gesproken, in die tweede helft van de 70ste week. Maar wel doordat ze zijn tot geloof gekomen, hè? Ja. Zijn wel tot geloof gekomen in die tweede helft. Te midden van die verdrukking. Maar het heeft ze wel de kop gekost.
Letterlijk.
Misschien wel letterlijk, ja.
Ja.
Maar dan staat er dat het nog een tijdje gaat duren voordat... voordat ze bij de rest van de martelaren gevoegd worden, zeg maar. Er komen nog meer martelaren. En dat komt omdat het verhaal niet klaar is aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan komt het zesde zegel, vers 12. En ik zag toen het lam namelijk uit vers 1, toen het zesde zegel geopend had en ziet... Er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. Dezelfde uitdrukking als Matteüs 24, dus die moet je er precies naast zetten. Dat is het aanbreken van de dag des Heren, is het begin van de wederkomst van Christus. En die vindt dus daarna plaats. Ik persoonlijk vind dit heel helder, chronologisch. En dan zijn we dus hier in vers 12 op precies dezelfde plaats als ook in Matteüs 24.
Ja.
Waar we nu net zijn. Vlak na de wederkomst van Christus. Nou, en wat volgt er hier?
Vers 29.
Ja. En wat volgt er hier? In hoofdstuk 7? Nee, ik moet trouwens het laatste vers van hoofdstuk 6 ook meelezen, hè? Want de grote dag zijn storen is gekomen. De dag des Heren breekt aan. En wie kan bestaan? Hij gaat oordelen, hij gaat ingrijpen in de gang van zaken. Beginnende met dat oordeel over Jeruzalem eigenlijk. Waarbij die aardbeving plaatsvindt en... de olijfberg scheurt. Maar de dag des Heren begint. Maar wat gebeurt er eerst? Hoofdstuk 7. En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Hey, die vond je ook terug in Matteüs 24. De uitverkorenen werden verzameld vanuit de vier hoeken der aarde ook. En dan wordt er gezegd, vers 3, beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van degenen die verzegeld waren, 144.000 verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En dan worden ze allemaal opgesomd, 12.000 uit elke stam. En dit lijkt mij te zijn de verzameling van de uitverkorenen uit Matteüs 24.
Ja.
Dat je ook verschillende vragen overhoudt bij dit hoofdstuk, dat begrijp ik ook heel goed hoor, die heb ik ook. Maar deze structuur lijkt mij wel heel erg duidelijk. Kijk, je zou bijvoorbeeld kunnen vragen waarom de stam Dan ontbreekt. Want die ontbreekt in dit rijtje. En Jozef wordt genoemd. En Manasse wordt genoemd. Ja. Terwijl Jozef en Manasse, ja, het is maar net hoe je dat gaat rekenen met die stammen.
Ja.
Of ik daar een antwoord op heb? Nee, daar heb ik geen antwoord op. Nee, dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar dat hier gesproken wordt over de uitverkorenen die verzameld moeten gaan worden. En dat het dezelfde uitverkorenen zijn als uit Matteüs 24. Ja, dat lijkt mij wel.
Ja.
Want dan nog een keer, wat was er van ouds aan Israël beloofd? Wat zou men doen? Men zou een koninklijk priesterlijk volk zijn op de aarde. Om het woord Gods te bewaren. En... die roeping, daar heeft men nooit vervuld. En wij weten dat zij die roeping wel degelijk nog een keer gaan vervullen. Want wij weten dat, dat Israël ooit nog een keer tot geloof zal komen. Bijvoorbeeld uit Romeinen 9, 10 en 11. Met name hoofdstuk 11. Waar er gewoon gezegd wordt. Ooit zal een keer die verwisseling weer plaatsvinden. Dat zal ooit een keer weer gaan gebeuren. En dan worden er 144.000 verzegeld. Waartoe? Het lijkt mij niks anders dan het evangelie te prediken. Voor Gods te bewaren. Israël weer op te bouwen. Dat lijkt mij.
Dat zijn de dingen die ze eigenlijk al altijd hadden moeten doen.
Nou gaan ze eindelijk doen wat ze eigenlijk altijd al hadden moeten doen. Ja. Ja. Alleen men wilde nooit, hè? Men wilde nooit. Men was altijd. Nou, Stefanus zegt het wel heel bruut, hè? Altijd wederstaat gij de Heilige Geest. Jullie hebben nooit geluisterd naar het woord van God. Dat is het voorbeeld wat wij hebben in de Bijbel van Israël.
Belangrijk is ook dat in deze periode iedereen die getuigenis heeft dat Jezus Christus de Heer is, zou gedood worden. Dus als ze niet verzegeld worden, dan heb je er niks aan. Want dan worden ze bij elke getuigenis, elke evangelisatie...
Zouden ze gedood worden,
dus
ja.
Ze moeten ook eerst...
Maar de vraag is, wordt iedereen die tot geloof komt gedood? Waar lees je dat?
Nee, maar goed, nu krijg je dat de Heer is die 144.000 nodig heeft.
Ja.
En die moeten eerst verzegeld worden... Voordat hij kan...
Voordat het oordeel zich
verder... verder kan met
ja,
zijn werk.
Ja, ja,
met
ja,
oordeel. Want ja, anders dan... Ja, ja, dan ben je die 144.000 direct kwijt. Dat is ook niks.
Nee.
dat is niet tactisch. Dus.
Nee. Ja, en hoe
daarom is denk ik dat het allereerste wat direct gebeurt na de wederkomst...
Ja.
Dat God eerst die 144.000 veilig stelt.
Ja.
En dan... Nou, dan moet de pleuris uitbreken.
Ja, precies. Ja. Ja, ik zat nog even te denken. Ja. Op een gegeven moment staat er ook zo'n over een zwijgen van een half uur. Hè? Zo'n stilte van een half uur is ook zo'n. Ja, hoofdstuk 8. Is ook zo'n. Nee, maar het is ook zo'n merkwaardig ding. En er wordt wel eens verondersteld dat het over een half jaar gaat. Hè? Het zou natuurlijk goed kunnen dat het een half jaar duurt voordat ze die 144.000 verzegeld hebben. En dat die klaargestoomd zijn voor en dat ze snelcursus gekregen hebben van een half jaar in totaal. Waarna ze het evangelie gaan prediken. Maar goed, dat weet ik niet hoor. Maar er zijn altijd van die open eindjes waar je je vragen nog over hebt.
Ja, ik ben die mening zelf ook toegedaan.
Ja, nou ja. Maar goed, hij zal zijn uitverkorenen dus bijeen vergaderen. trouwens, schiet me in het zin, als er wordt gesproken over... 144.000 verzegeld en 12 geslachten, 1200 of 12.000 uit de 12 geslachten. Dan kom je ook nog met de kwestie van die 2 en die 10 stammen, ja. hoe dat zit. Maar dan moeten ze wel aan te wijzen zijn, al die verschillende stammen. Die moeten wel ergens gelokaliseerd kunnen worden. Maar goed, het is maar even iets om over na te denken. Zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot aan het anderste uiterste der hemelen. En dat is niet iets wat nu al gebeurt in onze dagen. Hè. Dit soort versen hebben ze ook wel eens toegepast op onze dagen waarbij Israël
alles
verzameld wordt. Ja. Omdat de Joden terugkeren naar het beloofde land en... daar heeft men het ook wel mee geïdentificeerd, maar daar geloof ik helemaal niks van dat dat vers daarover gaat. Want dit vers gaat over wat er gebeurt na de wederkomst van Christus. Want het Joodse volk van vandaag aan de dag is ongelovig. Men verwerpt de Messias. Daarom moet er aan de Joden het evangelie gepredikt worden, want ze zijn juist niet gelovig.
Het is nu niet de Heer die dus terugbrengt, maar Ben-Gurion begon ermee.
Ja. Ja.
Die zei, jullie moeten terug. Maar
Nee, precies. Nee, nee. En een gemiddelde Jood is gewoon religieus. Of ze de Bijbel kennen? Nee. Maar kent een christen de Bijbel? Of het algemeen? Nee, zeg ik heel eerlijk, dat denk ik niet. Nee. En dat betekent niet dat ik daar per se minderwaardig over doe of zo. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar gewoon als vaststelling van een feit.
Zit er dan in mee dat we nu ten dele kennen?
Dat blijft zo. Ja, dat blijft zo. Je hebt altijd je beperkingen en daarom neem ik het andere christenen ook niet kwalijk of zo. Maar het is soms wel eens bedroevend om te zien. Dat men zo weinig van Gods woord weet. En daardoor ook een verkeerd godsbeeld, een verkeerd godsbesef heeft. En dat is zo jammer, want op het moment dat je dan gemeenschap probeert te maken met broeders en zusters. Hoe je dat dan ook, wat voor vriendelijke manier je dat soms ook doet. Dan blijkt dat je zo moeilijk tot elkaar kan komen, omdat men de schrift niet kent, hè. En dan kan je niet die zaken met elkaar delen. En dan heb ik het echt niet over ingewikkelde, leerstellige dingen. Maar gewoon eigenlijk hele eenvoudige dingen uit de schrift die men niet kent. Als je het nou hebt over het feit dat de duivel de wereld regeert in plaats van dat God de wereld regeert. De meerderheid van het christendom gelooft dat God de wereld regeert. En dat hij kan ingrijpen als wij hem daar om bidden. Ja, en dan moet je dat allemaal uitleggen. Is dat dan niet zo? Kan hij dan niet ingrijpen? Dan krijg je verzandt allemaal in discussies. In plaats van dat die discussies er helemaal niet meer zijn. Omdat men gewoon bepaalde bakens heeft vanuit de schrift. Zo van dit weet ik, dit weet ik, dit weet ik en dit weet ik. En dat neemt al een hele hoop onzekerheid neemt dat weg. En dan blijft het zo moeilijk om wat te delen met elkaar, zeg maar. Omdat je niet, je zit op andere golflengte en dat kan lastig zijn. Ik bedoel, je kan best verschillen van mening over bepaalde zaken. Dat is ook geen enkel probleem. Dat hoeft ons ook helemaal niet in de weg te staan om gemeenschap met broeders en zusters te hebben. Maar soms hoor je mensen spreken over jouw God die jij kent uit de Bijbel en dan herken je je eigen Heer er niet in, zeg maar. En dat is gewoon, dat gaat soms verder dan alleen een manier van interpreteren of alleen van die andere manier van beleving of zo. Gaat soms veel verder, gaat veel fundamenteler, ja. Hoeveel christenen kennen niet in de praktijk van hun leven een opgewekte Christus? Ja. Een Christus die nu leeft, nu in ons hart woont, nu een werk aan ons doet. Welke christen kent die Christus en wandelt dagelijks met hem? Ja, helaas, te weinig. Dat is altijd het antwoord natuurlijk, is altijd te weinig. Maar over het algemeen, mijn indruk is altijd over het algemeen. Ja, de Heer is er om onze zonden weg te nemen en als het dan niet goed gaat, dan gaan we weer naar de Heer met onze zonde. En daarna leven we weer ons eigen leven. En blijft dat, blijft men zo voor het kruis. Ja, ik wou zeggen hangen, maar dat vind ik een slecht uitdrukking. Nee, maar dan blijft men voor het kruis staan. En dan,
dan kijk je net naar het kruis in plaats van naar de opgewekte Christus.
Ja. En de schrift zegt gewoon, hij is gestorven, maar wat meer is, hij is ook opgewekt. Ja, hij zit ook ter rechterhand Gods en bidt daar voor ons. In plaats dat wij tot hem zouden bidden, wat we wel degelijk zouden doen, maar bidt hij voor ons en zouden we ons daar aan toevertrouwen.
Ja, en dan kennen we in die positie.
Precies, ja. En dat is helaas, is dat zo onbekend, hè? Hoe ik hierbij kwam, dat weet ik niet. Maar dan gaan we ook maar eerst even pauzeren en een kop koffie drinken. Wij waren in vers 31 van Matteüs 24. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen. Trouwens ook wel een merkwaardige uitdrukking, hè? het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste der hemelen. In plaats van de uitersten der aarde, uiterste der hemelen. Maar goed.
Daar heb je een gedachte bij, of wat?
Ja, ik denk dan onherroepelijk aan het beeld van de holle aarde, waarbij de uitersten van de hemel ook de uitersten van de aarde zijn.
In parallel teksten wordt ook aarde volgens mij gebruikt.
Ja, in andere teksten wordt er wel gewoon aarde gebruikt. Maar er wordt in ieder geval hetzelfde mee bedoeld. De vier winden, gewoon alle uithoeken. Hoeken heet het ook. Niet dat de aarde vierkant is. Maar de vier hoeken der aarde heet het dan, hè?
Hij is rond als een pannenkoek.
Ja, hij is rond als een pannenkoek. Ja, precies. Ja. Maar er staat ook nog, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ik geloof dat hier niet zomaar engelen wordt bedoeld, maar ik denk dat dit op enigszins toch wel verborgen wijze, dat hier gesproken wordt over de gemeente.
Wordt hier niet juist verzameld op dat moment? Want dat bazuingeschal, dat wordt dan ook weer genoemd in Thessalonicense.
Ja, maar die verwijzing is niet helemaal.
Nee. Oh ja, ik zie.
Die klopt niet, mijns inziens. Nee. Want als het gaat over de opname van de gemeente, dan stellen wij vast dat de opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniël is. En dat kan ik nu niet uitgebreid gaan verdedigen. Die wordt hier ook in dit hele hoofdstuk niet genoemd, de opname van de gemeente. Dat is soms het probleem ook, is dat je hebt bepaalde schriftplaatsen over de opname van de gemeente. En daarnaast heb je bepaalde schriftplaatsen over wat er in de toekomst allemaal gebeurt rondom de 70ste week van Daniël. Alleen, die vind je niet chronologisch naast elkaar.
De bazuin is dus niet de bazuin die in Thessalonica.
Nee, nee, nee. Dat heet hem de laatste bazuin, hè? Ja.
Laatste rondje.
Ja. Ja, die laatste bazuin die genoemd wordt, wordt die ook in 1 Korinthe 15 genoemd? Ja, nee, dus, ja, die verwijzing staat er ook onder.
Dat is een punt des tijds, volgens mij.
Ja, maar dat staat er volgens mij ook bij.
Zodat wij veranderd worden. Dat is volgens mij
een. Ja, met de laatste bazuin staat het daar volgens mij ook bij.
Ja, 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 de laatste bazuin.
Ja. Maar de laatste bazuin. Dan
het is gewoon een ander verhaal.
Ja, weet je, de laatste bazuin uit 1 Korinthe 15. Er kan nooit dezelfde laatste bazuin zijn als bijvoorbeeld de laatste bazuin uit Openbaringen. Dan heb je ook een aantal bazuinen. Daar is er ook eentje, de laatste bazuin. Maar dit is niet hetzelfde.
Okay.
Die laatste bazuin uit 1 Korinthe 15, dan wel uit nee, de Thessalonicenzen kom ik zo nog even op terug, bedenk ik me nu. Maar die bazuin uit 1 Korinthe 15, van de opname van de gemeente, die bazuin, dat is voor ons, voor de gemeente, de laatste bazuin.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon beeldspraak. Een bazuin, waar staat een bazuin voor? Een bazuin is een ramshoorn, hè? Shofar.
Ja,
werd het ook de bazuin geblazen? Ja, altijd als men moet verzamelen, dan blaast men de bazuin. Want dan weet je waar je heen moet. Wordt de bazuin geblazen. Dat is de gedachte. En de laatste bazuin is dus de laatste keer dat die verzameling plaatsvindt. De laatste keer dat er een oproep is. Of hoe je dat dan maar noemt. Maar of er daadwerkelijk een bazuin plaatsvindt op het moment dat wij tot geloof komen, of op het moment dat de opname van de gemeente plaatsvindt, daar geloof ik niet. Maar het is een uitdrukking om aan te geven. Het is de laatste keer dat we definitief verzameld worden.
Mag ik een vraagje, hè?
Ja, zeker.
Matthäus 24, vers 31. Daar zijn we in, hè?
Ja.
Als je eens teruggaat naar 29, dan is de grote verdrukking. Maar, of ik heb weer niet opgelet, dat is ook nog kunnen. Dan zijn wij dat nog niet meer. De grote verdrukking maken wij zelf nog niet mee als gemeente.
Niet hier op aarde.
Nee, oké, precies. Nee, dan is het wat ik ook zeg. Omdat je zegt van, er komt dus een grote bazuin en dan moet er verzameld worden. Maar wij zijn toch al verzameld?
Ja, want die bazuin, wie wordt er hier verzameld in vers 31? Die uitverkorenen. Zie je, dus dat leuk is dat hier komt het dus ook gewoon naar voren. Hè? Een bazuin, waar is die voor? Om bijeen te vergaderen.
Staat ook achter, ja.
Zie je, staat er gewoon bij. Dus de laatste bazuin en een punt destijds dat wij veranderd worden, is niet alleen we worden ook veranderd, nee, we worden ook definitief samengevoegd. In 2 Thessalonicenzen 2 heet het onze toevergadering tot hem is ook een vergadering. Want wij zijn een vergadering van gelovigen. Hè? Hebben we net even in de pauze vastgesteld. Dat blijven wij altijd. Vergadering van gelovigen. Maar die bezuin van groot geluid die die engelen uitzenden. Ik geloof dat die engelen de gemeente zijn. Op grond van een aantal dingen. Punt 1, wij worden genoemd, wij worden engelen genoemd.
Ja.
Dat is één argument, dat is misschien niet het belangrijkste argument, maar onder andere in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 22 heb ik er ook nog bij gezet. Ja, nou, we kunnen hem even kort opzoeken.
Ik ben genaamd door de berg Sion.
Ja.
En Sion, ja.
12 vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en niet tot de berg Sinaï. Want daar gaat het in dit verband over. Wij zijn niet gekomen tot het oude verbond, maar tot het nieuwe verbond. En tot de stad des levenden gods. En de berg Sion staat voor Jeruzalem. En de stad des levenden gods is Jeruzalem. Staat er ook bij, maar er staat erbij. Het is het hemelse Jeruzalem. Waar wij toe genaderd zijn. En waar wij dus deel van uitmaken. En tot de vele tienduizenden moet er staan. De vele tienduizenden der engelen. Heb je dat in je herziende statenvertaling nog staan?
Nee, ik heb duizenden.
Tienduizendtallen van engelen.
Ja, tienduizenden. Tienduizenden der engelen. Moet er inderdaad staan. En hier, ja, dit kan ook verkeerd gelezen worden. Nou, sommigen die lezen dat. Van wij zijn gekomen tot. Dat betekent wij zijn een bepaalde partij. En als wij komen tot de berg Sion, heb je daar, dan zijn er twee verschillende dingen. En als er staat, wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem, dan heb je aan de ene kant dus de gemeente, wij, en aan de andere kant het hemelse Jeruzalem. En dan zegt men ook, ja, je hebt wij, de gemeente, en de vele tienduizend der engelen. En daar worden wij dan aan toegevoegd of zo. Maar de uitdrukking betekent, het is nog veel sterker, wij zijn dat, wij maken daar deel van uit. Maar vooral, wij zijn dat. Als je ergens deel van uitmaakt, dan ben je het toch ook? Ik weet niet of het te volgen is als ik dat zo uitleg. Als er staat, wij zijn gekomen, vers 23 dan, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Zijn wij dan die algemene vergadering en die gemeente der eerstgeborenen? Ja, toch? Ik denk dat daar niet zoveel discussie over is. Want het is niet zo, je had al een gemeente der eerstgeborenen en nu worden wij daaraan toegevoegd of zo. Nee, wij zijn dat.
Oké. Dus het is niet toevoeging, maar samenvoeging, dat woordje dat.
Ja, samenvoeging zou ik ook niet willen zeggen. Okay. Hoe zou je het anders moeten vertalen? Ja, wij hebben deel aan. Ja. Wij zijn, dat is het allersterkste. Ja, en dan kan iemand natuurlijk roepen die zegt, ja, maar er staat ook, wij zijn gekomen tot God de rechter over allen.
Ja, dat zijn wij weer niet.
Nee, want wij zijn geen God. Sorry, wat zei je?
In Christus wel.
Precies.
Want die staat ook een middel af van het
Nieuwe. Ja, daar zijn wij ook aan toegevoegd. En in die zin zijn wij zelf ook middelaren van het Nieuwe Testament. Het is heel Ik zal die uitleggen proberen uit te leggen als er staat: en wij zijn toegevoegd, of we zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Dat betekent dat wij deel hebben gekregen aan God. Er staat toch ook dat wij goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, dus het kan toch? Maar als er staat: wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Dat betekent dat wij ook die rechter zijn. Wel onder God, uiteraard. Maar wij hebben daar deel aan gekregen. Ik haal altijd aan, in dat verband vind ik het makkelijkste, die brieven uit Openbaring 2 en 3. Waar die brieven steeds afgesloten worden met: ik heb van de Vader dit ontvangen en dat geef ik ook aan u.
Ja.
Ik heb van de Vader ontvangen om te zitten in de troon, en ik zal u geven om met mij te zitten in mijn troon. Christus is macht gegeven om te hoeden met een ijzeren roede over de heidenen. Maar dat is ook aan ons gegeven. En dit laatste wat ik nu zeg, dat is al rechter over allen. Want dat is dus oordelen. Hoeden met een ijzeren roede heeft te maken met oordeel brengen. En dat is wat wij ontvangen. Dat is zoveel hoger dan wat wij denken van: nou, we zijn wedergeboren. Oh ja, we hebben deel aan het opstandingsleven. We zijn nieuwe schepping geworden. Dat is al fantastisch. Dat is al uniek. Maar wij zijn een gemeente, staat hier ook, gemeente van eerstgeborenen. Maar wie was nog maar de eerstgeborene? Dat was Christus zelf. Maar doordat wij aan hem toegevoegd zijn, zijn wij een gemeente van eerstgeborenen. Wat zegt de Romeinenbrief? Wij zijn met Christus mede-erfgenamen met hem, hè? Dus alles wat Christus heeft ontvangen, zullen wij, mits wij de loopbaan lopen, zullen ook wij ontvangen. En dat is dus vele, vele malen meer dan alleen eeuwig leven en in de hemel komen. God verzamelt zich nu een volk uit de heidenen voor zijn naam, maar dat volk wat hij nu verzamelt, dat is zijn, vertaling van gemeente, zijn ecclesia, hè? En ecclesia is de volksvertegenwoordiging. Dus degene die recht spreekt. Of ik moet Openbaring 1 aanhalen, waar staat: wij zijn gemaakt met hem tot koningen en priesters. Koning is toch een rechter, die spreekt toch recht? Ja, bij ons niet meer, maar Salomo wel. Ja, ik dacht er ook aan, ja, Salomo. Ja, ja. Maar dat is waar wij toe geroepen zijn, hè? Niet nu, hier op aarde, want hier op aarde zijn wij geroepen om te gaan buiten de legerplaats, om lijden te verdragen te hebben, om te wandelen in stilheid en in liefde en een gerust en stil leven, niks tot stand brengende eigenlijk. Gewoon, als je nou heel eenvoudig voor eenvoudige gelovigen, zoals we allemaal zijn, gewoon werken met je eigen handen en hele eenvoudige, simpele dingetjes, niks. Hoge doelen bereiken, dat hoeft, dat vraagt de Heer helemaal niet van ons nu op aarde.
Gewoon appeltaart bakken.
Gewoon appeltaart bakken, ja. Gewoon doen wat je hand vindt om te doen. En genieten van de dingen die de Heer ons geeft. Maar om echt iets op te bouwen, nou, dan zeg ik, nou, dat valt nog wel een beetje mee, jongens, hoor. Gewoon wandel maar rustig aan zijn hand. Daar zijn wij nu toegeroepen. En in die loopbaan is de Heer ons voorbeeld, waarbij hij lijden te verdragen heeft gehad. En waarbij dat ook voor ons geldt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, zei de Heer Jezus. Maar naar de mate dat wij hier lijden, naar die mate zullen wij straks verheerlijkt worden. En dat komt dus straks pas in de toekomst allemaal. Daarom is het zo belangrijk om deze dingen te weten voor jezelf, want dan kan je ze voor jezelf memoreren op het moment dat je lijden te verdragen hebt. Dat je weet waar het voor is. Dat kan je namelijk helpen om je ogen te richten op hem. Dat zouden we namelijk doen. We zouden zien op die hoop die voor ons ligt. En als het alleen een hoop is van ik kom ooit een keer in de hemel, dan is dat in die zin toch wel weer heel weinig. Als het blijkt dat onze loopbaan ook nog een bepaalde functie vervult, ons leven een bepaalde functie vervult, die eeuwigheidsresultaat oplevert of met zich meebrengt, dat is een heel ander verhaal, hè? En dat is waar het om gaat. Wij als gelovigen zijn ook toegevoegd in die zin aan God, de rechter over allen, want wij zullen ook recht spreken. Wij zullen wel degelijk een functie vervullen. En zo uitgebreid spreekt de Bijbel er niet over. Dat geef ik meteen toe. Maar de Bijbel geeft ons in ieder geval genoeg algemene termen om ons een goed idee te geven van wat dat inhoudt. En ik denk dat een van die dingen ook is dat wij als gemeente straks in de wederkomst van Christus een rol zullen spelen. Want het zou wel heel vreemd zijn als wij daar geen rol in spelen. Dan verzamelt zich de Heer zich een volk uit de heidenen voor 2000 jaar en dan doet hij daar na de opname van de gemeente niks meer mee. Dan gaat in de toekomst alleen over Israël en dan zeggen wij dan, hè, ja, maar dan zijn wij er toch niet meer. Dat is een uitdrukking, dan zijn wij er toch niet meer. En dat neem ik je niet kwalijk als je dat zegt, hoor, want ik begrijp dat wel. Maar wij zullen altijd bij de Here wezen, staat er, als wij opgenomen worden. Hoezo, we zijn er dan niet meer. Dus dat mag je niet meer zeggen, hè? Dat mag niet meer. Nee, maar dat zit er soms in. Dat zijn van die gedachten, hè. Dan zijn we niet meer op aarde. Nee, dan zijn we niet meer op aarde, maar dan zijn we er wel.
Dan begint het pas.
Ja. Nou ja.
En dat is een van de taken die wij krijgen, het verzamelen van...
Dat denk ik dus. Dat denk ik dus. Kunnen jullie nog herinneren dat ik over deze vele tienduizenden engelen, dat ik een verwijzing heb gemaakt naar Daniël. Ja. Ik weet niet eens meer welk hoofdstuk. 7, denk ik. De boeken werden geopend. Kwam er ook oordeel.
Dus,
ja.
Engelen, dienden en duizenden stonden voor
hem. Ja, duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Daniël 7, vers 10. En dat is, ja, dat is zo moeilijk, hè. Dat kan je niet allemaal uitleggen. Dus sommige dingen moet je gewoon kennen. Dan heb je die wereldrijken gehad en daarna komt het rijk van Christus. En die zet zich dan en dan worden die boeken geopend. Maar dan krijg je in één keer die verzameling van die duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend. En dat lees je ook weer in Openbaring hoofdstuk 5. Maar wat lees je in Openbaring hoofdstuk 4?
Vier dieren.
En 24 ouderlingen.
Ja.
Met witte klederen en gouden kronen op hun hoofd. Oftewel gemaakt tot koningen en priesters. Ja, waarom? Waarom tot koningen en priesters? Omdat ze een taak hebben. Maar dat is in Openbaring hoofdstuk 4 al. En pas vanaf hoofdstuk 5 vind je die oordelen. Gaan die boeken pas open. Dan begint het pas, zeg maar. En dat de gemeente daar een rol in speelt. Ja, natuurlijk. Waarom word je anders tot koning en priesterlijk volk of tot koning en priester aangesteld? Nee, maar dat is het dus niet. Dat is geen statisch ding. Dat is een dynamisch ding. Leg dat maar eens naast elkaar allemaal. En dus als hier in Matthäus 24 gesproken wordt over de engelen die uitgezonden worden, dan is mijn indruk daarover dat dat niet gewoon algemeen engelen zijn, maar dat dat in het bijzonder de gemeente is. Die uitgezonden wordt met een bazuin van groot geluid. En dat is dus gewoon een oproep. Wij gaan dan evangeliseren. Een bezuin van groot geluid. Evangeliseren. preekt evangelie aan die 12 stammen van Israël. Die gaan we dan blijkbaar opzoeken en dan gaan we evangeliseren en dan gaan we 12.000 uit elke stam verzamelen. Of zou dat niet kunnen? Is dat... Wij worden in Openbaring of de 12 toch ook Michael en zijn engelen.
Ja.
Daar herkennen wij toch ook de gemeente in.
In Matthäus 22 gaat het over de Sadduceeën en de opstanding. Daar zegt de Heer ook. Maar ze zijn als engelen gods in de hemel.
Oh ja, daar staat hij. Ja, die
heb
ik.
En daar heb je nog drie parallele schriftplaatsen van. Die ongeveer hetzelfde zeggen.
Oké.
Dus dat is, wel, dat is ook vrij krachtig.
Ja, ja, want zij zijn als engelen gods in de hemel. Ja, ja.
Daar heb je het.
Ja, oh. Ja.
En het gaat vers? Vers 30 is dat.
Matthäus 22, vers 30, ja.
En dat gaat inderdaad over de opstanding.
Het gaat over de opstanding uit de dood, ja. Ja. En dan heb je nog één, maar die is typologisch misschien, dat is misschien iets moeilijker, maar dan heb je dat verhaal van Jacob met die engelen gods die nederdalen en opstijgen. En die haalt de Heer ook weer ergens in Johannes hoofdstuk 1 of 2 aan. Waarbij ook duidelijk wordt dat het een uitbeelding is van de gemeente.
Ja. Die opstijgen en neerhalen.
Ja.
Oh, ik zei net verkeerd om. Ja, dat is nu juist de truc, maar juist de clue inderdaad, ja. Ja.
Ja, opgedaald en neergestegen.
Ja. En er staat in, hebben we nog één, in 1 Korinthe 5 of 6, waar staat dat wij de engelen zullen oordelen. Hè?
Ja, dan weet jij niet dat wij de engelen...
Dus dat betekent dat wij zelfs een positie ontvangen boven de engelen.
Ja,
maar
als wij engelen zijn, hoe kunnen wij dan boven de engelen
zijn? Dat is heel makkelijk.
Engelkoers.
Nou, zoiets, ja. Nee, maar zoiets. Als jij een verkeersovertreding begaan hebt, dan word je geoordeeld door een Nederlandse rechter. Jij kan juist geoordeeld worden... Precies. Maar en dan krijg je ook nog. Wij gaan ook nog over Israël oordelen. Hè? Weet jij niet, als gij die mijn gevolg zijt in de wedergeboorte, zal zitten op 12 tronen, heersende over 12 geslachten Israëls. Wanneer moet dat dan gaan gebeuren? Dat wij oordelen over de 12 geslachten Israëls. Nou, dat zou toch precies mooi kunnen kloppen als het aan het eind van die 70ste week is. Waarna Israël verzameld wordt. Dus dan spelen we daar toch een rol in. Er zijn maar soms weinig teksten. Dat staat er in één keer. Hè? Weet je niet dat gij die mijn gevolg zijt in de wedergeboorte zult zitten op 12 tronen. Ja, het zal wel. Maar als je ze allemaal bij elkaar optelt, dan blijkt dat nogal wat is wat ons beloofd wordt.
Ja, en het neemt ook duidelijk afstand van het idee dat mensen die dan eenmaal in de hemel zitten, met een hapje zo op elkaar zitten van, koek en ei,
De Heer voert een plan uit. Ja. Wij zijn onderdeel van Gods plan. Wij zouden weten wie wij geworden zijn in Christus voor ons persoonlijk leven. Dat denk ik misschien nog wel meer in eerste plaats. En daarna zouden wij ook, als het even kan, hoogte en kennis nemen van Gods plan. Hoe dat in zijn werk gaat. Om hem te kennen. Te weten wie hij is. Om des te meer toegerust te zijn tot onze bediening.
Als je straks dan daar bent, dat... Ja, ik weet wat ik moet doen. Ik geef u nog even een cursus. Kunnen we hier... Nou,
Daar heb je een half uurtje voor.
Ja. Dat is 1,5 uurtje. Nou, je was een cursus van één woutjes en was 7 uur. Daar niet allemaal in.
Nou ja. Maar hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Maar dan komen wij pas... Laat ik het zo zeggen. Misschien komen we dan pas echt goed tot ons recht. Wat komen we hier goed tot ons recht? Als gelovigen? Niet echt, hè? Het is een beetje vechten tegen de bierkaai. Als je het over evangelisatie hebt, hè? Dat is gewoon een strijd. Is gewoon zwaar. Maar dan zullen er nogal wat geopende oren en harten zijn. Nou, ze zullen de uitverkorenen verzamelen uit de vier winden van het ene uiterste der hemel tot het anderste uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Dit hing altijd bij ons op de wc, dus dit weet ik heel goed.
Oh ja.
Ja, toch? Ja, hè? Ja. Waarschijnlijk in de lente, bij de afdeling lente. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Nou, dat is een mooie tekst voor op een kalender.
Ja.
Maar als je dan niet weet waar het over gaat en in wat voor verbanden staat, weet je, dan... Ja, dan blijft het een mooie tekst voor op een kalender, maar dan mis je heel veel. Ja, dan mis je heel veel. Nou, als de tak teder wordt, dat wil zeggen dat de vrucht voortgebracht gaat worden. En de bladeren uitspruiten, dat er leven in de vijgenboom komt, dan weet gij dat de zomer nabij is. En wat de zomer is, dat is heel eenvoudig, want dat staat letterlijk in de Bijbel. Dat staat namelijk in het parallelschriftgedeelte van Lucas 21. In Lucas 21, vers 29... Het is in hetzelfde verband, daarom lees ik nog even om het aan te tonen, vers 27. Daar staat, en als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Leuk, hier lees je het ook gewoon, zijn wederkomst is een begin van iets. Moet nog van alles ontwikkeld worden. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis, ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Dus de zomer is een uitdrukking, uitbeelding van het koninkrijk Gods.
Is dat in de Openbaringen 6 komt die vijgenboom ook naar voren, maar dan is het juist met de zon en warm, wanneer die donker worden, dan worden die juist leeggeschud.
Ja,
dan de winter is.
Nou,
die vijgenboom staat tegenover de verdorde vijgenboom.
Ja. Daar worden de sterren des hemels vergeleken met een vijgenboom die zijn onrijpe vijgen afwerpt. Als hij van een grote wind geschud wordt. En je zou daar inderdaad eventueel een type van Israël in kunnen zien. Dat die vijgenboom uit Openbaring 6 dan... dat het einde verhaal is daarmee. Want dat is wat er staat eigenlijk, hè? Net zoals die zon, maan en sterren hebben we het over gehad. Aan de ene kant lijkt mij uit de Bijbel duidelijk dat daar letterlijk iets met zon, maan en sterren gebeurt, in die zin dat ze verduisterd worden. Maar daarnaast heb je ook nog de overdrachtelijke betekenis. Zon, maan en sterren staan voor Israël. Ja, Jozef met zijn dromen. En dat wordt zwart. Lampje gaat uit. En dus dat dan ook een gelijkenis of een vergelijking gemaakt wordt met een vijgenboom die zijn onrijpe vijgen afwerpt, door een grote wind geschud, dat zou heel goed passen in datzelfde plaatje van einde van Joodse staat. En die vijgenboom, we hebben het dus al eerder gezegd, is een uitbeelding van Israël of het Joodse volk. Het is maar net hoe je dat even, hoe u dat zegt. Er ligt daar, je hebt er nog een wilde vijgenboom, hè? Maar goed, de vijgenboom. Maar de vijgenboom is kenmerkt zich door zijn uiterlijke heerlijkheid. De grote bladeren. Daarom konden Adam en Eva die ook zo goed gebruiken, hè? Vijgenbladeren. Ja, dit was wel geschikt blad. Uiterlijke heerlijkheid. En de vijgenboom wordt inderdaad een paar hoofdstukken hiervoor wordt de vijgenboom verdord. En dat is in Matteüs 21. Nou, dan krijg je eerst in de eerste verse van Matteüs 21 de intocht in Jeruzalem. Maar dat eindigt niet zo best, want er komt nog een reiniging van de tempel. Komt er ook nog. Nou, wij weten dat die intocht niet fatsoenlijk eindigde. Want de Heer weende over de stad uiteindelijk. Maar daarna vind je nog de reiniging van de tempel vanaf vers 12. Nou, dan hoef ik toch geen toelichting geven dat het een oordeel over het Joodse volk inhoudt. Of in ieder geval een afkeer van de Heer over het Joodse volk. En daarna, nadat dat gebeurd is, vervloekt de Heer de vijgenboom. En het is algemeen bekend hoor dat het een uitbeelding is van Israël. Daar is ook niet zo heel veel discussie over. De vraag die je nog wel kan stellen is dat er staat, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Staat er in vers 19. Hè? En dan kan de gedachte ontstaan dat Israël nooit meer zijn roeping zal gaan vervullen. Israël gaat nooit meer vrucht voortbrengen, want er staat uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dan moet ik zeggen dat het niet per se hoeft te betekenen dat dat nooit. Hoe moet ik het zeggen? Eeuwig betekent niet altijd, altijd durend. Het begrip eeuwigheid betekent onbeperkt. En dat kan zijn onbeperkt in de tijd. Maar het kan ook zijn onbeperkt in plaats. En wat het dan betekent is, als het staat uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid, dat betekent uit u komt helemaal geen vrucht meer voort. Gewoon einde verhaal. En dat dat ooit wel een keer weer gaat gebeuren, ja, dat weten wij uit andere schriftgedeelten natuurlijk.
Ja, maar dat komt ook omdat er weer een nieuw leven ingekomen is.
Precies, maar hij is eerst helemaal doodverklaard.
Ja, dat moet ook.
Precies. Hij is eerst helemaal doodverklaard. En dat is wat er staat. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Volkomen niet. Geen vrucht meer. Afgesneden. Hier wordt hij dan niet omgehouden. Maar hij verdorde wel terstond. En er bleef niet een klein beetje van over waar nog wel wat vijgen naar voorkwam. Dat moet je trouwens ook weer niet interpreteren als. Ook betekende dat er dan helemaal geen Joden tot geloof komen. Want dan kan je dan ook nog weer denken, hè? Nee, dat betekent het ook niet. Dat betekent dat de Joodse overheid en die hele Joodse religie, dat daaruit geen geloof naar voren komt. Je kan, als je, ja, sommige dingen zijn soms. Het kunnen soms zo ingewikkeld gemaakt worden. Hè? Dan blijf je met allemaal vragen zitten. Denk je, ja, maar hoe kan dat dan? Nee, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Betekent helemaal geen vrucht meer uit het Jodendom. Dat is wat het eigenlijk betekent. Nou, er staat er ook nog achter, die vind ik wel mooi. Dan lees ik die toch nog even. Er staat er, en de discipelen dat ziende verwonderden zich. Dat is trouwens ook mooi als dat er staat. Zij verwonderden zich, want altijd als er gesproken wordt over iets, als men zich ergens over verwondert, dan gaat het over wat de Heer in onze bedeling namelijk doet. Dat het Joodse volk terzijde is gesteld, om het zo te zeggen, en dat de Heer zijn volk verzamelt uit de heidenen. Je kwam het in vers 15 ook nog tegen. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed. Want wat deed de Heer Jezus? Hij ging blinden en kreupelen genezen in de tempel. Heidenen, zeg maar. Daar is een uitbeelding van. Nou. Hij zei, ziende, de discipelen dat ziende, verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Hoe kan dat nou? Ja, goed, het was een wonder, oké. Maar nou even iets dieper. Iets meer overdrachtelijk. Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Als ik dat lees, dan moet ik denken aan Romeinen 9, die eerste vragen. Hoe kan het nou, de zaligheid is toch aan het Joodse volk toegezegd? En hoe kan het nou dat er niks van terecht komt? Die vraag is dit eigenlijk. Hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Dat kan toch helemaal niet? De Heer zou toch zijn koninkrijk aan Israël weder oplichten?
Hun zijn toch de woorden toe betrouwd?
Hun zijn toch de woorden Gods toe betrouwd? Dus de Heer stond op bij de doden. Toen vroegen ze ook aan hem. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Maar dat zou u toch doen? Hoe kan dat nou dat het verdort? Dat kan niet. Maar dat kon wel. Maar dat hoort bij de verborgenheid. En dan moet je opletten wat er daarna staat. In vers 21. Doch Jezus antwoordende zeide tot hen. Voorwaar zeg ik u. Indien gij geloof had en niet twijfelde. Gij zoudt niet alleenlijk doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeidet, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. Wat moet je daar nou mee?
Zo wij.
Heel veel geloof hebben.
Heel veel geloof hebben. Het is helemaal nooit gebeurd dat er een berg op is geheven en in de zee geworpen.
Nou.
Nou, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oplichten? Het koninkrijk wordt in de Bijbel voorgesteld als een berg. En de heidenen worden voorgesteld door de zeeën, door de volkerenzeeën. Dus hij zegt, ja, zeg maar tot deze berg wordt opgeheven en in de zee geworpen. En dat gebeurt dus wel degelijk, alleen dan uiteraard overdrachtelijk. Het koninkrijk zal van u lieden worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Maar als het, dat denk ik dan ook, hè, als dit het niet betekent, wat betekent het dan wel? Dan zou ik er echt geen verklaring voor hebben. Dan kan ik de details niet verklaren. Dan zou ik misschien nog een algemeen praatje erover kunnen houden. Maar dan zou ik de details niet kunnen verklaren.
Dat is toch erg onzinnig als je het letterlijk niet.
Nou, maar je zou er natuurlijk nog wel weer een geestelijke toepassing in kunnen lezen. Maar dan kan je niet de details verklaren van die vijgenboom, die berg en die zee.
Ja.
En nu wel, mijn zinziens. Dus die vijgenboom, dat is een uitbeelding van Israël. En net wat ik zeg, dat is ook echt wel algemeen, vrij algemeen wel bekend hoor. En waar het dus om gaat, is dat die vijgenboom. Ach, wat roep ik toch ook? Dat riep, hoe heet die? Die Amerikaan met die boeken van de Hellinzi riep dat ook op basis van dit vers over Israël, is die vijgenboom. Alleen hij dacht dat het al de verzameling van Israël was naar het beloofde land toe. Maar hier gaat het over een wedergeboren, een gelovig Israël wat opgebouwd wordt en wat vrucht voort gaat brengen. De takken worden teder en de bladeren spruiten uit. Het koninkrijk staat voor de deur. Welk koninkrijk is dat? Ja, dat is het koninkrijk van de Messias. Het koninkrijk van die zoon van David. Wat al in 2 Samuel 7 beloofd was. Die op de troon zou zitten. En die een koninkrijk zou hebben over alle volkeren. Want dat is uiteindelijk de zomer, het koninkrijk, wanneer alle volkeren opgaan naar Sion om daar de wet Gods, het woord Gods te horen. Alleen, zover is het in deze dagen nog niet. Dat is na de wederkomst van Christus, maar dat neemt een bepaalde tijd in beslag eer dat Israël opgebouwd is. Ja, dat duurt nog wel even. En aan de andere kant weten wij ook dat er in die dagen dat antichristelijke Rijk van Babel zich ook weer heeft hersteld. En ook een strijd voert. En die twee partijen... Wat zeg je?
Wordt ook in de zee gelopen.
Wat?
Babel, toch? Zoiets
staat. Staat dat er?
Ja,
dat zou kunnen, hoor. Zou kunnen, weet ik zo niet.
Ja, ze zien vanaf de zee dat die stad in de brand staat.
Ja, volgens mij staat het over Tyrus.
Oh.
Maar Tyrus is natuurlijk wel in zekere zin een type van een bepaalde.
Tyrus, ja, de koning van Tyrus, ja. En dat verhaal. Ja, van de Satan zelfs.
Een behoorlijke overeenkomst.
Ja, 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 ja. Maar dat is wat er gaat gebeuren. Alleen, dat is nog toekomst. Wij leven nu nog in dagen waarin de wereld in duisternis is en het ook duister om ons heen is. En de wereld de Messias niet kent, niet wil kennen en zoveel mogelijk wegredeneert. En daarom hebben wij des te meer reden om uit te zien naar die dagen. Hoewel, en dat zeg ik wel eens vaker, hoewel je er misschien weinig bij voor kan stellen. Maar toch, de Bijbel geeft ons nog genoeg dingen om ons voor te kunnen stellen. Ik stel me het in ieder geval zo voor dat uiteindelijk... Dan staat er van dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nou, ik leef liever in zo'n wereld dan in een wereld die in duisternis is. Want dan heb je dus geen gemeenschap met heel veel mensen. Dan ontbreekt het je soms aan leven, want leven is gemeenschap. En straks gaan wij naar een wereld waarin de gerechtigheid woont. Waarin hij heerst en waarin hij de kennis van hem centraal staat. En al zijn zegeningen voor een ieder beschikbaar zijn. Dat is nu natuurlijk ook wel zo, maar nu neemt men dat niet aan. Maar dan zal men leven uit wat de Heer geeft. Overal om ons heen. En dat is een... toekomst waarop wij ons zouden richten, elke dag maar weer, zolang wij nog in het vlees zijn. Voor sommigen is dat, duurt het nog even en voor sommigen duurt het wat minder lang. Sommigen zijn al halverwege.
Je weet het niet,
hè? Ik bedoel, je kan maar zo wat hebben natuurlijk. Maar ja, zo werkt het in het leven ook, hè? Je hebt maar zo wat en het is maar zo gebeurd. En dan kan je beter de tijd die je hier bent besteden aan de dingen van de Heer, want die zijn tenminste blijvend. En de dingen van deze wereld, ach, ze zijn leuk soms. Ze zorgen voor vertier en soms ook niet. Het leven brengt ook een boel narigheid met zich mee. Met name als mensen ouder worden. Maar dan komt, ik ben het boek van Billy Graham aan het lezen. Bijna thuis, heet dat. Dat is van 92 of zo. En dan... Ik bedoel, dat is geen pretje meer op een gegeven moment. Als je, weet ik veel, die man heeft natuurlijk honderden mensen gekend. En die zijn ondertussen allemaal overleden. En ja, hij moet maar door. Ja. Maar, nou ja, hij leert dan ook weer om met de omstandigheden om te gaan. Maar ook inderdaad, ja, verlangt hij naar thuis zijn, bijna thuis. Dan gaat het bijna echt beginnen. Maar goed, voor onze broekies duurt het misschien nog wel even. En daarom hebben we de zegen van de Heer hard nodig. En daar zullen wij hem voor bidden en voor danken.